benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
De balans tussen geld verdienen, dat is al snel een beetje vies als je een goed doel nastreeft. En het doneren, de contributie leveren, die was een beetje zoek. Daar zijn we naar een balans gaan zoeken van oké, hoe kunnen we nu voldoende bijdragen, zodat we impact kunnen maken, maar ook het bedrijf gezond neerzetten. En ik denk dat we dat nu aan doen zijn en daar beginnen de eerste vruchten kunnen we daarvan plukken.
Je hoort Misha Medendorp, CEO van Marie Stella Maris. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Met vandaag als gast Misha Medendorp. Je hoort het goed, niet de CMO, maar de CEO van Marie Stella Maris. Maar hiervoor werkte Misha als CMO bij diverse merken. Was onder andere marketingdirector bij Mars, H.J. Heinz. En was 4 jaar global CMO bij Rituals. Sinds begin dit jaar leidt hij het lifestyle-merk Marie Stella Maris, dat vanuit een purpose is gestart. Iedereen moet namelijk recht hebben en toegang hebben tot schoon drinkwater. Aldus de website van Marie Stella Maris. Jarenlang dacht en werkte het bedrijf vooral als een NGO, maar met de komst van Misha ligt de focus veel meer op gezonde groei en ondernemen. In deze CMO-talk legt hij uit wat dat betekent voor het bedrijf en natuurlijk ook voor de marketing van de organisatie. Misha, van harte welkom in de studio.
Dankjewel Klaas, leuk om hier te zijn.
Hey Misha, wat houdt het ondernemen met impact nou eigenlijk in?
Ja, ondernemen met impact houdt wat mij betreft in dat je een bedrijf probeert te runnen, te laten groeien op een gezonde manier en tegelijkertijd impact wil maken. En nou, zoals je in je inleiding al zei, we zijn 11 jaar geleden gestart met Marie Stella Maris. Met een heel mooi doel om iedereen toegang te geven tot schoon drinkwater en hygiëne. Maar het gevaar daarmee is als je daarmee begint. We hebben destijds zijn we gestart met een watermerk of als watermerk. Drinkwater, geef water. Is dat je zo focust op de purpose, je impact maken, dat je eigenlijk vergeet dat er een gezond bedrijfsmodel achter moet zitten. En wat we gaandeweg aan het doen zijn, is kijken, kunnen we die twee iets meer in balans brengen?
Oftewel ook winst maken als organisatie.
Winst maken, groeien, want uiteindelijk is het leuk om een percentage van een klein beetje te kunnen geven aan goede doelen. Maar het is nog leuker om een percentage van een heel groot deel te kunnen geven.
Ja, begrijp. Hey, en je geeft aan van drinkwater, geefwater. Hoe werkte dat? Was dat buy one, give one? Alle toms?
Ja, dus een beetje dat buy and contribute model. Dus 11 jaar geleden was er een oproep vanuit de overheid van jongens, we hebben Sustainable Development Goals benoemd. En één daarvan is iedereen heeft recht op toegang tot schoon drinkwater en hygiëne. De oprichter, Patrick Munster, die werd daardoor geïnspireerd. En die dacht, ja, daar moet ik iets mee. Dus een kwart van de mensen op deze wereld heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Ja, daar wil ik wat mee doen. En creatief als hij is, bedacht hij een heel mooi premium mineraalwater. Verkopen in mooie kanalen zoals restaurants en boutique hotels. En bij ieder product dat we verkopen, de opbrengst daarvan gaat een deel naar schoon waterprojecten in Afrika, Bangladesh.
Hoeveel is dat ongeveer?
Ja, dus het model is gaandeweg een beetje verschoven. We hebben eerst 5 cent per verkochte fles. Toen zijn we naar 5% gegaan. En nu zitten we op 2,5% van ieder verkocht product gaat naar die goed water. Ja. Dus van de omzet, niet van de winst. Dus wat er ook daaronder gebeurt, altijd gaat gegarandeerd dat bedrag naar die goede doelen.
Ja. En maak je daar voldoende impact mee met die 2,5%?
Nou, als je klein bent, dan is 2,5% niet zoveel. Maar inmiddels bestaan we 11 jaar en we hebben 1,8 miljoen al gedoneerd aan die goede doelen. Mm. En daarmee hebben we meer dan of ongeveer 100.000 mensen geholpen aan schoon drinkwater, structureel. Dus ja, maak je daar impact mee. Het kan altijd meer en het moet ook meer, want nog steeds is een kwart Dus ik denk in 2015 had zo'n 30% geen toegang tot schoon drinkwater. Inmiddels 2020 is er berekend dat een kwart geen toegang heeft tot schoon drinkwater. En die Sustainable Development Goals zijn gesteld tot 2030. En daar zou eigenlijk iedereen toegang moeten hebben. Ja. Dat gaat te langzaam. Dus alles wat we kunnen doen om meer schoon drinkwater te creëren. Daar moet je in willen dragen.
Ja, je bent dus begin dit jaar begonnen, hè, bij Marie Stella en Maris. Wat voor organisatie trof je aan toen je begon?
Ik trof een enorm enthousiaste organisatie aan. Een hele betrokken organisatie. Enorm sociaal bewust. Maar zoals ik in het begin zei, de balans tussen geld verdienen, dat is al snel een beetje vies als je een goed doel nastreeft. En het doneren, de contributie leveren, die was een beetje zoek. En daar zijn we naar een balans gaan zoeken van, oké, hoe kunnen we nu voldoende bijdragen, zodat we impact kunnen maken, maar ook het bedrijf gezond neerzetten. En ik denk dat we dat nu aan doen zijn. En daar beginnen de eerste vruchten, kunnen we daarvan plukken.
Ja, want jullie doen veel meer dan alleen water, hè? Jullie zitten ook in body en wash en handzeep hebben jullie geïntroduceerd, volgens mij.
En homecare producten, ja. Ze zijn ooit begonnen als een watermerk. In 2017 was nog 1/3 personal care producten en homecare producten en 2/3 water. Inmiddels zitten we op 1/3 water en 2/3 personal care producten. Ja. Het mooie eraan is omdat dat tweede stukje, iedereen heeft recht op toegang op water en hygiëne. Dus het past nog steeds helemaal vanuit de oorspronkelijke filosofie. Maar als je in een restaurant bijvoorbeeld water verkoopt, dan kan je ook op de toiletjes de zeepjes neerzetten en de geurstokjes neerzetten. Ja. En dat kan bij de mensen thuis ook. We zijn een soort discovery brand geworden. Dus als je naar een mooie locatie gaat en je gaat naar het toilet je handen wassen en je ruikt de geur en het genot van het gebruik van onze zeep, dan wil je dat thuis ook hebben. En zo gaat dat eigenlijk hand in hand om dat merk neer te zetten. Inmiddels zijn we wat groter, kunnen we ook op andere manieren wat rugbaarheid geven aan het merk. Dus we proberen ook veel meer via social, een klein beetje advertising, om zo meer naamsbekendheid te creëren. We zijn eigenlijk een omnichannel retailer geworden. We zijn ooit begonnen exclusief naar restaurantjes en hotels. Inmiddels hebben we eigen winkels. We hebben nu 3-tal eigen winkels. Binnenkort gaan we een 4e winkel openen. We maken gebruik van diensten van onze partners, zoals de Bijenkorf en Skins Cosmetics, om daar onze producten te verkopen. En naast de hospitality, dus de horecamarkt, hebben we ook de corporate markt. Er zijn steeds meer bedrijven die ook vergaderzaaltjes mooi willen aankleden of water willen schenken in een bedrijfskantine. Ja. Of uiteraard in deze fase de relatiegeschenken, de kerstpakketten. Ja. Weet je dus ook steeds meer voor te vinden.
Als ik jou zo hoor praten, denk ik toch wel aan rituals. Hè? Geurstokjes, natuurlijk de care producten, gifting. Hoe waren de reacties van je oud-collega's? Deed dat de wenkbrauwen fronsen toen jij zei van
ik denk Rituals is een fantastisch merk en heeft een enorme reis doorgemaakt. De afgelopen jaren zijn ze gegroeid tot meer dan 1000 eigen winkels en 1 miljard omzet. Dus een fantastisch merk om als Nederland om trots op te zijn. Maar ja, het is toch wel een klein beetje alsof je van Feyenoord naar Ajax gaat of andersom.
Zijn jullie de luis in de pels voor Rituals?
Nou, kijk, we zijn nog een fractie van wat Rituals is. Maar ja, ook op personeelsvlak zijn er natuurlijk wel parallellen te trekken. En mensen die misschien bij Rituals uitgegroeid zijn en weer een andere omgeving zoeken. Misschien iets minder groot, wat ondernemender. Ja, er zijn er een paar die bij ons hebben aangeklopt.
Ja. Maar het grote verschil is dat jullie een social impact bedrijf zijn en Rituals niet.
Rituals is inmiddels ook B Corp geworden. Ook een mooie prestatie. Dus die zijn ook heel erg aan het kijken hoe kunnen we meer sustainable worden. Ja. Maar wij zijn als social impact bedrijf gestart. Vanuit de purpose. We willen mensen toegang geven tot schoon drinkwater. En daar zijn we ons bedrijfsmodel omheen aan het ontwikkelen. Ja. En bij Rituals is dat toch op een iets andere manier gaan. Ook een mooi doel om mensen kleine geluksmomentjes te geven. Maar de hele sustainability kant en het B Corp gedeelte, dat is al later aangegroeid. Ja. Zou je het kunnen zeggen.
Hey, 2,5% nu van de omzet die jullie afdragen. Dat is natuurlijk mooi. Het is nog klein, maar het is in ieder geval de eerste stap. Is het daarom ook dat die producten zo duur zijn van jullie?
Die zijn niet alleen daarom duur. We willen natuurlijk impact maken, dus zoveel mogelijk bijdragen voor dat goede doel. Maar het heeft ook te maken in de fase waar het bedrijf zich in bevindt. Als je een klein bedrijf bent, dan zit je een beetje met een servet tafelmaken probleem. Je wil al wel met de grotere leveranciers werken, maar dan kun je de laagste order kwantiteiten kun je dan bestellen en dan zit je op een duurdere prijs. Zodra je wat groter wordt, krijg je de economies of scale en dan worden die marges allemaal wat beter. Dus daar zijn we nu hard aan het werk. Hoe kunnen we schaalvergroting krijgen?
Zodat die prijs voor de consument omlaag kan.
Ja, de prijs in ieder geval niet gaat stijgen. Inmiddels hebben we natuurlijk enorme inflatie. En wat wij proberen te doen is die prijs gewoon niet mee te laten stijgen, zodat we toegankelijk blijven. Mm. En daarbij, als onze marge goed genoeg blijft, dan hebben we meer geld weer om te investeren in verdere groei, zodat we meer impact kunnen maken. Ja.
Nou, over die impact. Hè, wordt ook wel in marketing heel mooi gezegd van, nou, je moet als organisatie een purpose hebben. Dus wat is nou je hogere doel? Hoe je uiteindelijk je merk ook kan inzetten voor good. Hè? Dus dat uiteindelijk de maatschappij in ieder geval wat beter van wordt. Hoe combineer je nou die purpose met performance? Wat is jouw visie daarop?
Ja, ik denk dat wij zijn uiteraard gestart vanuit die purpose. Dus toegang tot schoon drinkwater. Maar ik denk wel dat we het model aan het verrijken zijn, aan het verdiepen zijn. We zijn gestart als een buy and contribute model. Dus je koopt een product en daarmee draag je bij, wat al fantastisch is. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je verkoopt als je maar die bijdrage doet. Nou, wat we hebben gezegd is, dat kan nog beter, meer verankerd in het hele bedrijf. Dus we hebben gekeken, hoe kunnen we het nou integraal in onze waardeketen gaan doorvoeren? Dat betekent als je bewust met water om wil gaan, als dat even als thema is, Care for Water, staat ons logo ook. Ja. Dan ga je ook producten maken die daaraan voldoen. Dan ga je niet onnodig water vervoeren. We hebben onlangs, begin dit jaar, hebben we onze natuurlijke siropen gelanceerd. Niet omdat we een groot siropenmerk willen worden, maar om even dat aandachtspuntje te geven aan, jongens, ga niet 5 flessen frisdrank kopen. Dat kun je ook zelf maken met een 0,5 liter siroop en dan met kraanwater aanvullen.
Hoe loopt dat nieuwe product?
Het loopt eigenlijk heel goed. Langzaam maar zeker bouwen we distributie op en de mensen weten het steeds meer te vinden. Dus dat is erg leuk om te zien. Nu onlangs ook bij Stag bijvoorbeeld gelanceerd. Dus het wordt opgepikt. Maar het signaal van ga niet onnodig water vervoeren. Als je een wasproduct, een bodywash bijvoorbeeld gebruikt, denk even na wat er in het afvoerputje verdwijnt. Dus onze bodywashes zijn 100% natuurlijk, zodat er geen troep in het afvalwater komt. We zijn aan het kijken wat voor restproducten vanuit de zee of vanuit zeewier zou je weer kunnen upcyclen om in je producten te verwerken, zodat er geen onnodig product verloren gaat in andere stromen. Dus dat hele bewust met water omgaan zijn we nu aan het verankeren in onze hele waardeketen.
Maar je moet ook geld verdienen.
En je moet, het begint met een goed product, denk ik. Ja. Dus het is leuk als je een goed doel hebt, maar als je geen goed product hebt en geen goed verhaal hebt, dan wordt het niet gekocht. Dus daar staat. Dus stel, wij gaan zonnebrandcreme lanceren. Ja, ten eerste, 90% van de zonnebrandmarkt bestaat uit chemische zonnebrand en 10% is minerale zonnebrand, dus natuurlijke zonnebrand. Ja. Dus als wij daarvoor zouden kiezen, zouden we natuurlijk altijd naar die minerale kant gaan. Maar dan binnen die minerale kant, hoe zorg je nou voor dat je opvalt? Ja, een van de uitdagingen op dit moment is de smeerbaarheid. Ja. Dus als wij een product op de markt brengen wat niet smeerbaar is, ja, dan gaat het ook niet vliegen. Dus het moet een goed product zijn. Moet onderscheid zijn. Moet bij het merk. Marie Stella Maris bestaat eigenlijk uit 3 belangrijke pijlers. Eén is het esthetische. Het moet een no-nonsense design hebben. Het moet goede geuren hebben. Dus het oog en de zintuigen willen wat. Ten tweede is denk ik het hele sustainable gehalte. Dus clean formulations en sustainable packaging. En het derde is dan dat Care for Water, de social impact component. Wat kunnen we in de waardeketen dan doen? En uiteindelijk, wat levert het op om te doneren naar die waterprojecten?
Ja, ik hoor, je gaf als voorbeeld een zonnebrand. Gaat Marie Stella Maris met een zonnebrandcam komen?
Mag ik uiteraard nog niets over zeggen, maar
ik zit wel met een hele grote glimlach naar me te kijken.
We zijn met een heel goed product bezig. En ja, als dat goed gaat, dan komt die binnenkort op de markt. Dus daar zijn we heel trots op dat we daar een verschil kunnen maken ook weer.
Purpose en performance, zijn dat niet eigenlijk tegengestelde begrippen? Gaan die wel hand in hand?
Nou, ik denk dat steeds meer bedrijven ontdekken dat het juist hand in hand gaat. Er zijn al plekken op de wereld waar, als je straks niet B Corp-achtig bent, dat je niet eens actief mag zijn. Dus ik denk dat er
Waar is dat dan? Kan je een voorbeeld
geven? Californië gaan nu geluiden op dat bedrijven alleen daar een license to operate krijgen als er een B Corp-achtige licentie wordt gegeven. Het is nog niet doorgevoerd, maar die geluiden gaan al wel op. Dus enerzijds vanuit de regelgeving en anderzijds denk ik vanuit de wensen vanuit consumenten. Op een gegeven moment gaan mensen het gewoon niet meer accepteren dat de boel vervuild wordt of dat je onethisch bezig bent of niets sociaals terug doet. Dus ik denk dat performance en purpose wordt straks een hygiene factor. Ja.
Maar je hebt nu ook, volgens mij stond een heel mooi artikel in het FD een paar weken geleden, heb je ongetwijfeld ook gezien over de B-corp inflatie.
Ja.
Dat er zoveel bedrijven nu al B-corp zijn of op het spoor zijn. Zelfs ook de hele grote vervuilende bedrijven als een Nestlé. En Unilever is natuurlijk ook op pad. Hè, met Ben & Jerry's is natuurlijk al heel lang een B-corp. Wat vind je daarvan?
Ja, dat de mensen vragen zich af, hoe kan dat nou? Want er zijn zoveel elementen aan zo'n bedrijf die niet sustainable zijn.
Precies.
En alsnog krijgen ze dat label. Dus B Corp is ook naar die criteria aan het kijken. En die worden verder opgestrakt. Ik denk dat dat niet wil zeggen dat B Corp slecht is of dat je daar niet moet aansluiten. Ik denk dat B Corp zelf ook snapt dat ze kritischer moeten zijn. En het aardige aan de B Corp certificering is dat je gewoon ieder jaar moet verbeteren. Dus ik denk die bedrijven die nu op wat voor manier dan ook door die certificering zijn gekomen.
Net 80 punten.
Dat die lat hoger gelegd gaat worden. En dat je niet bij 80, maar bij 90. En, en dat je jezelf moet verbeteren ieder jaar. Wij zijn van begin af aan eigenlijk nooit B Corp geweest. Maar we hebben nu gedacht, we zijn eigenlijk B Corp. Laten we die assessment maar eens doen. En,
laat het niet, schaadt het niet.
En dan kunnen we altijd kijken hoe ver we het opspelen.
Maar als skill-up, het is niet goedkoop. Om een B Corp licentie te hebben.
Je moet een bijdrage leveren, maar ook daar weer van. Als dat ergens terechtkomt, wat weer wat goed doet, dan.
Als maar niet van die 2,5% af.
Dat gaat zeker niet van die 2,5%, want wij doen dat van de omzet en niet van de kosten.
Wat betekent gezond groeien voor Marie Stellamaris?
Ik denk gezond groeien is dat je als, ten eerste als vanuit bedrijf en bedrijfskundige kant, financiële kant, goed kan groeien. Dat betekent niet alleen topline goede cijfers laten zien, maar je bottomline moet ook gezond zijn. Hm. Ik denk dat dat ook bij investeerders op dit moment steeds meer het criterium gaat worden. Topline groeien leuk, maar als je geen winst kan laten zien, dan heeft dat geen zin. En zeker als je hard groeit, zoals wij afgelopen jaren meer dan 30% en het plan naar de toekomst toe wordt 40-50% groei. Dan moet je ook je cashflow heel goed in de gaten houden. Dus dat is één kant. Het tweede kant, minstens zo belangrijk, is denk ik, kan je organisatie het aan? Ben je goed georganiseerd? Zijn je systemen er klaar voor? Zijn je mensen daarvoor geëquipeerd en heb je voldoende schaal om dat te doen. En het derde, denk ik, is zijn je partners er klaar voor? Enerzijds je klanten en de klanten van je klanten zitten die op te wachten. Heb je wel goede producten? Maar anders de hele waardeketen, de supply chain, zijn die opgelost tegen groei? Je kunt een fulfillment partner hebben en als je daar tegen zegt, jongens, volgend jaar hetzelfde, maar dan maal 2. Ja, als die niet mee kan, dan loopt het ergens vast. Dus daar moet je allemaal op gaan letten.
Hoe staat het met de winstgevendheid nu voor jullie?
We hebben een tijd lang zijn we niet winstgevend geweest. Maar dit jaar, een van mijn opdrachten was, zorg dat er aan het eind van het jaar met zwart geschreven gaat worden. En daar liggen we goed op koers.
Alle vertrouwen in? Dat het goed
alle
komt.
Vertrouwen in, ja, zeker.
Waar ligt nu de meeste omzet? Als je kijkt naar jullie verschillende categorieën, productcategorieën. En waar ligt het meeste potentieel?
Ja, dus ik denk de verschuiving die ik net al schetste, dat we van 100% water eigenlijk nu naar 1/3 water zijn gegaan. Dat geeft ook een beetje de groeipotentieel, het groeipotentieel, maar ook het margepotentieel aan. Water is natuurlijk heel mooi als drager van onze boodschap, maar de marges zijn laag en de groeipotentie is ook minder. Waar vooral de groei zit, is in de care-categorieën. Op dit moment zijn onze homecare categorieën, zoals de geurstokjes, die zijn immens populair. Dus dat groeit enorm en daar zit ook een gezonde marge op. Mm. En wat we eigenlijk aan het doen zijn vanuit de personal care kant, dat waren we eigenlijk vooral een zeepmerk, handzeep en body wash. En dat zijn we nu aan het verbreden naar andere categorieën. We hebben onlangs een bodycream en een bodyscrub gelanceerd en een shampoo en een conditioner. Dus we zijn daar aan het verbreden om die hele personal care kant wat meer aanwezig te kunnen zijn. Ja.
Maak je niet een beetje zorgen met wat er nu in de maatschappij gebeurt? Koopkracht, issues, enorm mega inflatie. Dat mensen denken, die dure handzeep, ik kan ook prima met een flesje van een flaconnetje van de Lidl af.
Ja, nee, zeker. En zorgen om die mensen zelf. Dat is natuurlijk vreselijk wat er gebeurt als je iets bestaan net kan rondkomen. En door zo'n energierekening wordt het opeens heel lastig. Ik denk dat onze doelgroep is toch wel ietsje meer modaal of hoger segment. Dus hopelijk zien die altijd wel ruimte voor de mooie dingen. Ik denk dat als je onze kerndoelgroep beschrijft, dat noemen wij de considered enjoyer. Dus dat zijn mensen die toch van de mooiere dingen van het leven houden. En ja, als daar een afweging gemaakt moet worden tussen een verre reis en je leefomgeving wat prettiger maken, ja, dan zal voorlopig die verre reis eerst worden gecanceld en dan pas een concessie worden gedaan en de spulletjes om je heen. Maar uiteindelijk gaat iedereen er last van krijgen en zullen wij daar ook wat tegenwind in hebben.
Ik wil je een aantal keuzes voorleggen. Je moet steeds één van de twee kiezen en afloop mag je er eentje uitkiezen om toe te lichten. Ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Directe verkoop of retail partners?
Directe verkoop.
E-commerce of flagship store?
Flagship store.
Klant of medewerkers tevredenheid?
Absoluut allebei nodig. Maar ik zou dan voor klant tevredenheid zijn.
Branding of performance?
Performance.
Purpose of performance?
Purpose.
Crisp of Pieter Pot?
Crisp is onze huidige partner.
Welke zou je graag willen toelichten?
Purpose of performance. Ik denk uiteindelijk dat je vanuit je merkessentie moet ontwikkelen en die groei moet weten te vinden. En dan, ja, als je een relevante essentie hebt, dan volgt die performance vanzelf. Die kun je sturen. Een purpose die moet je kiezen. Waar sta je voor? Dat moet je anker zijn, je vuurtoren. En performance, ja, die kun je daarbij gaan zoeken.
Dat wordt een gevolg van
ja.
Het hebben van een purpose.
Zeker. En ik denk de andere, denk ik, interessant, flagship store of
e-commerce.
E-commerce, ook daar gaan we uiteraard voor beide. Maar wij zijn toch best wel een tactiel, sensorisch merk. Dus om mensen ons verhaal beter te kunnen vertellen en onze producten te kunnen ervaren, is het toch wel heel leuk om ze uit te kunnen nodigen in je winkel. Wij noemen het overigens geen winkel, wij noemen het een refill station. Om eigenlijk een aantal signalen te geven. Ten eerste is het meer dan een winkel. Het heeft ook een community rol in de omgeving. Maar vooral ook voor ieder flesje wat je koopt, willen we niet dat je die fles weer weggooit, maar dat je braaf naar de winkel terugkomt, gaat kijken wat er nog meer te halen is. En iedere fles die we verkopen kun je refillen bij onze refill bar in de winkel.
Welke tip heb je voor luisteraars die ook aan de slag willen met het worden van een social impact bedrijf?
Welke tip? Ik denk één, denk na over je product. Dat geldt voor ieder bedrijf dat je wil starten. Maar laat je bijvoorbeeld inspireren door de Sustainable Development Goals. Dat zijn er 17. Als het daar niet op staat, dan heb je waarschijnlijk iets heel geks bedacht. Dus dat zou een startpunt kunnen zijn. En kijk dan hoe jouw product daar, ja, in het verhaal en lijn daarmee staat, naadloos aansluit, zodat dat elkaar al vanaf de start gaat versterken.
Nou, in CMO Talk leggen we onze gasten altijd een stelling voor. Water is een complex onderwerp geworden met de klimaatcrisis uiteraard en de opwarming van de aarde. Ook in Nederland zijn er diverse grote problemen. En het gaat verder dan schoon drinkwater voor iedereen. Stelling: ondernemen met impact kan alleen als je duidelijk stelling neemt.
Ja, ik denk dat dat klopt. Als je niet weet waar je zelf voor staat, dan is het ook lastig om je team, je organisatie daarin in te begeleiden. En ook lastig om uiteindelijk een impact te maken als je niet weet waar je heen gaat. En ik denk dat stellingnamen, of dat nou politiek, maatschappelijk of welk vlak dan ook is, geeft je richting. Het is ook polariserend. Mensen kunnen ook beslissen, hoor ik daarbij, hoor ik daar niet bij. Maar het is wel duidelijk.
En dat past ook mooi bij jullie merknaam, Marie Stella Maris.
Richting geven.
Ja. Ja. Vertel eens die merknaam.
Ja, Marie Stella Maris is eigenlijk Stella Maris is de sterren van de zee. Dus het is een soort van de richtinggevend voor mensen die met water te maken hebben. Zeelieden onder andere. En het is ook de bijnaam van de heilige Maria. Dus Marie Stella Maris. Twee verschillende redenen waarom dat bij elkaar is gezet. Maar het zijn ook de doopnamen van onze oprichter, Patrick Münster. Patrick Marie-Stella Maris Münster. En zijn ouders hebben zich weer laten inspireren door een kapelletje in Maastricht. De Marie-Stella Maris kapel. Nu wil het toeval dat we daar binnenkort hoogstwaarschijnlijk onze vierde winkel gaan openen.
Daar in Maastricht of vlakbij het kapelletje?
Vlakbij het kapelletje in Maastricht, want het is in het centrum. Daar komt het merk weer een beetje thuis.
Daar gaat iets gebeuren. Hoe neemt Marie-Stella Maris stelling?
Wij nemen stelling door water als meest essentiële resource op deze aarde te beschouwen. Dat betekent dat het toegang ertoe hebben is cruciaal. Want daar strijden wij voor. Dat is onze missie. Dat we willen meehelpen om iedereen zoveel mogelijk toegang te geven. Maar dat betekent dus ook dat we heel bewust met water om moeten gaan. Of dat nou in onze producten zit. Als je naar bijvoorbeeld een shampoo kijkt, daar zit 70% van een shampooflesje is water. Nou, daar willen we over nadenken. Kunnen we dat water er niet uithalen? Zodat we niet onnodig water aan het vervoeren zijn. Er komt al water uit je douche, dus kun je daar gebruik van maken. Zijn we met onze producten het oppervlaktewater niet aan het vervuilen? Dus we willen alleen zo clean mogelijk beautyproducten op de markt brengen. Ja. Kunnen we mensen stimuleren om kraanwater te drinken in plaats van fleswater te kopen? Allerlei elementen waar wij kijken van hoe kun je bewuster met water omgaan en mensen daar een beetje in nutchen. Wij zijn niet een activistisch merk wat mensen wil overtuigen en dwingen om iets te doen. We willen ze wel aan denken zetten en ze met ons mee willen krijgen.
En welke rol speelt marketing daarin dan?
Ja, ik vind marketing is voor mij niet een afdeling. Marketing is de manier waarop je naar de markt gaat en dat moet in alle aspecten van je bedrijf terug te vinden zijn. Of het nou inkoop is, met welke partners ga je werken, wat voor ingrediënten ga je aankopen. Of dat dat sales is, of dat dat onze HR-medewerker is die kijkt van wat voor soort mensen hebben wij nodig, wat is ons DNA. Dus de rol van marketing wat dat betreft is cruciaal.
Ik wil graag weten waar jij je inspiratie vandaan haalt om toch als marketeer te ondernemen. Je hebt, wat ik in de introductie aangaf, een mooie carrière achter de rug bij diverse fast movers. Hè, Heinz, Mars. Maar natuurlijk ook global CMO van inmiddels het wereldwijde Rituals. En je hebt een tijdje je eigen onderneming gehad. Wie of welk merk, organisatie bewonder jij nou?
Je inspiratie haal je niet achter je bureautje. Dus het begint al dat je de markt ingaat, dat je in je winkels rondloopt, in winkelgebieden. Kijk naar de producten, luisteren naar andere verhalen. Ik vind een heel inspirerend merk wat performance en purpose, waar dat heel mooi hand in hand gaat, is uiteraard Patagonia. Vind ik een mooie club die continu bij het aanprijzen al van hun kledinglijn al aangeven. Daar gaat een deel daarvan naar goede doelen. Sterker nog, onze purpose, onze impact is de impact op milieu zo laag mogelijk houden. Dus koop deze jas maar niet. Heb je een jas, kom hem terugbrengen. Wij verstellen hem voor je, zodat die jas wat langer mee kan. Ja, en dat bouwt heel veel sympathie op, waardoor mensen toch denken, als ik dan toch een jas wil kopen, dan ga ik hem bij Patagonia halen. En ik denk dat daar het soort reversed psychology haast gaande is. Ik moet die jas langer gaan gebruiken, maar ik vind het zo'n leuk merk. Als ik dan een jas nodig heb, dan ga ik hem daar halen. Onlangs weer in het nieuws dat de eigenaar heeft gezegd van jongens, weet je wat? De aarde is onze aandeelhouder. Ik geef de aandelen terug naar de stichting die naar de goede doelen kijkt. Vind ik ook een hele spannende, want ik merk bij ons, wij hebben ook een businesskant en een foundation bij Marie-Stella Maris. Twee aparte besturen. En de focus en de sterkte van ieder bestuur is toch echt wel anders. Ja. En als je te veel het geld al richting het goede doel legt, dan mis je misschien de fondsen om te kunnen verder kunnen groeien als bedrijf en daarmee meer impact te kunnen maken. Doe je dat te weinig, dan ga je opeens op het vlak van greenwashing terechtkomen.
Hoe vind je die balans tussen die twee?
Nou, we hebben twee onafhankelijke besturen. We hebben een managementteam en een bestuur van de foundation. En meerdere keren per jaar komen we samen. Daar bespreken we uiteraard hoe de voortgang is van de contributie die we aan het verzamelen zijn. Eén keer per jaar, Wereldwaterdag, doneren we de cheque van het jaar daarvoor wat er verzameld is. Maar we bespreken ook wat voor soort projecten gaan we in investeren. En we bespreken van hoe kunnen we op creatievere manieren samenwerken, zodat er nog meer impact gemaakt wordt.
Geef eens een voorbeeld van een project waar jullie in hebben geïnvesteerd vorig jaar.
We hebben onlangs is er een heel mooi project weer opgeleverd, waarbij eigenlijk waterputten zijn aangebracht, maar op basis van zonne-energie. Dus het pompen op basis van zonne-energie.
Dus de motor wat het water moet onttrekken. Dat,
precies.
Dus, wordt duurzaam gegenereerd.
Dus die combinatie van gebruik maken van de resources die er al zijn. Ja. Wij zoeken altijd projecten in rurale gebieden. Dus echt wel waar de mensen zonder die bron 3,5 uur heen, 3,5 uur terug zomaar eens kwijt zijn om water te gaan halen. Als je opeens dat niet meer hoeft te doen, dan heb je opeens tijd over om je kinderen te onderwijzen, om een economisch bestaan op te bouwen. Dus er is in één keer een community van 20.000 man die door die waterbron opeens uitzicht heeft op een menselijker bestaan. En dat zijn natuurlijk hele mooie impacten en bijeffecten van het leveren van zo'n waterbron. En zo kijken we stap voor stap van waar kunnen we projecten starten. De vereisten daarbij zijn is dat mensen zelf ownership moeten nemen. Dus het is niet hier heb je een pomp en succes ermee. We zoeken lokale projectorganisaties. Er moet altijd een stukje kennisdeling bij zitten. En er moet een soort langetermijnvisie aan zitten. Zodat het niet een eenmalig iets is, maar een structurele oplossing voor een probleem.
Je bent nu bijna, nog niet helemaal een jaar de baas van Marie Stellamaris. Als ik je nou over 5 jaar weer zou interviewen en ik zou jou vragen, waar ben je trots op? Wat zou je dan zeggen?
Nou, hopelijk zal ik dan zeggen en zal ik dan kunnen zeggen dat ik trots ben op de impact die we hebben gemaakt. We zijn nu een klein bedrijfje en we gaan nu dit jaar door de 10 miljoen grens omzet heen. En we gaan dit jaar ook door de 100.000 mensen die we structureel geholpen grens heen. Over 5 jaar... moeten we door de 50 miljoen grens heen zijn gegaan? Moeten we de 250.000 mensen hebben geholpen grens heen? Eigenlijk hebben we ons doel ietsje langer weggezet. 10 jaar doel. We hebben gezegd, afgelopen 10 jaar hebben we bijna 100.000 mensen geholpen. De komende 10 jaar willen we 1 miljoen mensen aan toegang hebben gegeven aan schoon drinkwater. Dus dat betekent dat je moet versnellen. Ja. Dat betekent dat je meer impact moet maken. En dat betekent ook voor je businessmodel dat we niet alleen in Nederland zullen blijven. Dat we we zijn nu al bezig in Duitsland. We zijn deze zomer gestart in België zijn we al bezig. We zijn deze zomer gestart in Duitsland. Dat betekent dat we pan-Europees gaan. Er zijn een aantal parallellen weer met rituals te trekken. Dat je qua businessmodel die omni-channel gedachte en het internationale expansie, dat je dat nodig gaat hebben om die schaalvergroting neer te zetten. Nou, als we in ieder land dit verhaal wat wij hier proberen te houden goed neer kunnen zetten en dat mensen daarin geloven en daar meegaan, dan ben ik van overtuigd dat we de komende 10 jaar dus die miljoen mensen kunnen helpen.
Waar lig jij 's nachts wakker van?
Ik lig niet zo snel wakker. Maar wat ik een hele spannende tijd vind is vooral de supply chain op dit moment. We zijn afhankelijk van derden om op tijd te produceren. Om op tijd de glazen fles voor ons handzeepje bijvoorbeeld te hebben geproduceerd of te hebben ingekocht. En die afhankelijkheid is natuurlijk een hele spannende. Want simpel voorbeeld, alle glasfabrieken liggen in Duitsland of in Tsjechië of in Oekraïne. Nou, Oekraïne is alles stilgelegd. Dus de productie van die fabriek wordt verschoven naar bijvoorbeeld Duitsland of Tsjechië of Polen. Wij zijn maar een kleine speler, dus onze order die wordt even naar achter geschoven, waardoor je opeens geen producten meer hebt. Dus alles wat je zelf in de hand hebt, daar ben ik van overtuigd, dat gaan we regelen. Maar wat je dus niet zelf in de hand hebt, waar je afhankelijk bent. En ik denk dat dat een hele spannende is in deze tijd. Hoe ga je dat mens managen? En vervolgens ook weer een behoorlijk verhaal hebt richting je klanten, die ook rekenen op wat jij te leveren hebt, omdat zij ook weer een propositie hebben.
Met wat voor gevoel kijk je naar al die maatschappelijke ontwikkelingen als CEO van Marie Stellamaris?
Ik denk, ik krijg er een beetje strijdbaar gevoel bij. Jongens, als de golven wat hoger worden, dan moet je de zeilen bijzetten en dan gaan we door. Ook een beetje verbazing af en toe. Mensen zijn heel erg bezig met wat er allemaal niet goed is en wat de ander allemaal verkeerd doet. En ik ben toch iets meer van de maakbare wereld wellicht. van maak je eigen plan, maak je druk om wat je zelf kunt beïnvloeden en ga daarvoor. Maakt niet zoveel uit wat de context is. Er is altijd wel weer een kans. Ja. Grijp die kans. En ik denk dat daar heb ik af en toe een beetje moeite mee. Dat een soort gelatenheid en een soort overdramatisation van wat er gebeurt. Dat mensen dan maar niks meer gaan doen.
Letterlijk de armen, de mouwen opstropen en aan de slag. Ja, strijdvaardigheid.
Ik kom uit de buurt van Rotterdam. En dat is toch iets meer handjes uit de mouwen en gaan.
Voordat we afronden, Mitja, jij mag onze volgende gast in CMO ook een vraag stellen. En dat is Thomas Gripnau van Friesland Campina. Wat zou je hem willen vragen?
Ja, ik denk dat hij nu ook een hele spannende tijd heeft. Hij heeft enerzijds zijn achterban, waar het ook niet makkelijk mee gaat. Hij heeft de hele plantaardige en de vegan trend... Nou, heeft hij of mee, maar dat is niet het traditionele portfolio van Friesland Campina. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij vanuit een bepaald kompas, noem het purpose, noem het een missie, hoe hij zorgt dat Friesland Campina een nieuwe fase in zal gaan. Met enerzijds de wensen en de eisen van de achterban. En anderzijds de nieuwe trend richting meer plantaardig en vegan. En daarmee minder impact voor deze wereld. Welk kompas gebruikt hij en hoe houdt hij die balans tussen die twee elementen?
Dat is een mooie concrete vraag. Dank voor het luisteren naar CMO Talk met Mitja Mededorp van Marie, Stella Maris. Dit was Klaas Wijma. Wil jij nou meer horen over ondernemen met impact, purpose en performance? Luister dan naar de eerdere aflevering met de Global CMO van Unilever. Het kwam net al even heel kort te sprake, Connie Braams. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Thomas Gripnau van Friesland Campina. Tot de volgende aflevering.
CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.